Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 119, het 10e vers. Ik ben o Heer, een vreemdeling hier beneden. 119 vers 10. Aan u zal worden voorgelezen Genesis 21, de versen 22 tot en met 34. Genesis 21, vers 22 tot en met vers 34. Eerst echter stellen we ons voor de wet des Heren. En na de lezing van de wet zal het orgel spelen, och of wij uw geboon volbrachten. Hier in de kerk neurien we daarmee en thuis kunt u meezingen.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen Genesis 21 vanaf vers 22 tot het einde. Voorts geschiedde het tenzelfde tijde dat Abimelech, Mitschaders Pichol, zijn krijgsoverste, tot Abraham sprak, zeggende: God is met u in alles wat gij doet. Zo zweer mij nu hier bij God, zo gij mij of mijn zoon of mijn neef liegen zult, naar de weldadigheid die ik bij u gedaan heb, zult gij doen bij mij en bij het land waarin gij als vreemdeling verkeert. En Abraham zeide: ik zal zweren. Doch Abraham berispte Abimelech ter oorzake van een waterput die Abimelechs knechten met geweld genomen hadden. Toen zeide Abimelech: ik heb niet geweten wie dit stuk gedaan heeft, en ook hebt gij het mij niet aangezegd, en ik heb er ook niet van gehoord dan heden. En Abraham nam schapen en runderen en gaf ze Abimelech, en die beiden maakten een verbond. Doch Abraham stelde 7 ooilammeren ter kudde bijzonder. Zo zeide Abimelech tot Abraham: wat zullen hier deze 7 ooilammeren die gij bijzonder gesteld hebt? En hij zeide: dat gij de 7 ooilammeren van mijn hand nemen zult, opdat het mij tot een getuigenis zij dat ik deze put gegraven heb. Daarom noemde men die plaats Berzeba, omdat die beiden daar gezworen hadden. Alzo maakten zij een verbond te Berzeba. Daarna stond Abimelech op en Pichol, zijn krijgsoverste, en zij keerden weder naar het land der Filistijnen. En hij plantte een bos in Berzeba en riep aldaar de naam des Heren, des eeuwige Gods aan. En Abraham woonde als vreemdeling vele dagen in het land der Filistijnen.
Gemeente, dit orgel zal spelen, psalm 126, en dan kunnen we meeneurien hier in dit kerkgebouw het derde vers, die hier bedrukt met tranen zaait, en thuis kunt u dat meezingen. Psalm 126, het derde vers. Gemeente, we zijn vanmorgen weer samengekomen rondom het woord van God. Ik wil dat even benadrukken, omdat u misschien denkt, we zitten thuis een beetje naar de computer te kijken. En dat is ook zo, en dat is niet makkelijk. Maar nou komen we voor een groot deel thuis rondom dat woord, Voor een gedeelte komen we weer in de kerk samen rondom dat woord. En u weet allemaal wel, dat is in verband met het coronavirus en de maatregelen die de overheid daarvoor getroffen heeft. Maar de overheid verbiedt ons niet om samen te komen en naar dat woord te luisteren. De overheid zegt wel, wees nou verstandig en ga nou niet met z'n allen bij elkaar zitten, want dat verspreidt het virus. De overheid legt ons geen enkele belemmering in de weg om over Gods woord te spreken, om van Gods woord te getuigen en om dat woord van God de hele week weer met ons mee te nemen. Dat is ook belangrijk dat we dat tegen elkaar zeggen. En verder is de overheid geroepen om goede maatregelen te nemen ter wille van ons volksleven. En dan leert ons de apostel Paulus, en ik las dat vanmorgen nog eens en ik wil dat toch eerst even tegen u allemaal zeggen. Dan leert ons de Heilige Geest in de Bijbel, als het gaat over de overheden. En dan gaat het in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, over de Romeinse overheid, keizer Nero, dat de grote apostel Paulus zegt, alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat, en die ze wederstaat zullen over zichzelf een oordeel halen. Staat in de Bijbel. Romeinen 13 vers 1 en 2. Laten wij daarom gehoorzaam zijn aan onze wettige overheid. En natuurlijk, ik weet wel, het is een advies dat we met zo weinig zitten. Maar het is ons verlangen om dat advies dan ook te volgen. We hopen dat u thuis ook kunt meeluisteren. We hopen ook voor onze jonge mens dat de Heer in hen wil wonen en werken. Laten we gehoorzaam zijn. Zoals eenmaal Jeremia gehoorzaam was in de ontzettende verwoesting die er plaatsvond toen de eerste tempel werd verwoest. En Nebukadnezar van God toestemming kreeg om Jeruzalem te verbranden en de tempel te verwoesten. Jeremia mocht buigen. Laten we dat ook vandaag doen. En laten we zo inderdaad een voorbeeld zijn voor de hele samenleving. Die zich vermaakt op voetbalvelden, in theaters en weet ik wat allemaal meer. En dat de mensen om ons heen zien dat de kerk een voorbeeld is in gehoorzaamheid aan onze wettige overheid. Daar mogen we best een eer in stellen. Dan zijn we inderdaad het braafste jongetje van de klas. Godzalige mensen zijn brave burgers die de overheid gehoorzaam zijn. Op één punt een uitzondering. En dat is de getuigenis van de naam van de Heer Jezus. Er is nog maar één verlosser. Er is maar één waarheid. En dat is de waarheid van de Bijbel. En daar kunnen we niet van af. Die willen we vrijmoedig kunnen beleiden. En dat mag gelukkig in onze samenleving ook nog. En laten we ervoor danken dat we in orde kunnen samenkomen. Dat we orde hebben in onze samenleving. De overheid is Gods dienares, u ten goede. Vanmorgen staan we dan stil, thuis luisteren we mee hier in de kerk. En we staan stil bij Genesis 21. Vorige week heb ik daar ook met u bij stilgestaan en hebben we gezien hoe de Ismaël en zijn moeder werd uitgedreven. En dat het een hele diepe betekenis heeft, namelijk dat alles wat geen Christus is, dat moet weg uit de gemeente. Zo legt Paulus dat gedeelte uit Genesis 21 in Galaten 4. Drijf de dienstmaagd uit. En overal waar wij op leunen en steunen voor de grote eeuwigheid, los van Christus, het heeft voor God geen waarde. Drijf uit. Het enige en het heerlijke wat de kerk overhoudt, het is die beloofde Zoon. De Christus des Christen. En alles wat aan hem is gans begeerlijk. Heel de Bijbel gaat over die persoon van de middelaar. En alleen door het oprechte geloof in hem staan we recht voor God. En daarom staat er in de Bijbel, drijf uit. Alles wat ons afhoudt van de Heer Jezus, dat moet weg uit ons leven. Alles wat ons richt op hem, dat heeft waarde. Dat doet hem aanschouwen in zijn schoonheid en zijn heerlijkheid. Hier wijkt mijn ziel met een verwonderend oog. Dat nou wat waar mag zijn. Ook in onze tijd. Dat we die christenen en schriften persoonlijk met een geloofsoog mogen zien. Gemeente, jong en oud, waar u ook bent, dan gaat het goed hoor. Hij heeft gezegd, ik ben met u lieden, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. En hem is gegeven alle macht, in de hemel en op de aarde. De kerk des Heren, de levende zaligmaker, waarvan Paulus zegt, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Dat was de boodschap uit het begin van Genesis 21. En nu gaan we dan verder en we zijn begonnen te lezen bij vers 22. Misschien hebt u wel meegelezen. En als u dan dat gedeelte eens leest, dan denkt u, ja, wat is daar nou belangrijk in? Je leest over een Abimelech en over een Pichol, een krijgoverst, een generaal. Je leest over een put en je leest over Berzeba. Wat moet je daar nou van preken? Wat moet je daar nou van zeggen? Dat had ik ook toen ik die preek aan het voorbereiden was. Dan ben je bezig met commentaren. Je leest een stukje nog eens en nog eens. En de een zegt er dit van en de ander zegt er dat van. Ja, dan kun je natuurlijk gaan preken over dat verbond tussen Abimelech en Abraham. En hoe God nou ook een verbond heeft gemaakt. Je kunt ook gaan spreken over die put. Berzeba betekent put van de eed. Put van de eed. Maar dan tenslotte kom je bij een ander stukje in de Bijbel terecht. Want de schrijver van de Hebreeënbrief heeft dit ook gelezen. Genesis 21 vanaf vers 22 tot het einde. En dan lees ik in de Hebreeënbrief, Hebreeën 11. En dan staat er heel mooi, dat gaat ook over Abraham. En dan lees ik in Hebreeën 11, vers 8, 9 en 10, ik lees u dat maar even voor. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Dat is Genesis 12. Vervolgens Hebreeën 11, vers 9. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt dit, wat we in Genesis 21 vers 34 lezen, goed opletten, want dat heeft Abraham door het geloof gedaan. Want er staat in vers 34. En Abraham woonde als een vreemdeling vele dagen in de Filistijnenland. De Hebreeënbrief schrijver zegt in Hebreeën 11 vers 9. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. En dan lezen we tenslotte nog in het 11e vers. Het 10e, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, en welke kunstenaar en bouwmeester God is. Kijk, de Bijbel zelf zegt, let nou toch op dat 34e vers. Dat is heel belangrijk. In deze geschiedenis tussen Abraham, Pichol en Abimelech. Let daar eens op. Hoezo let daar dan eens op? Wat is er dan zo opmerkelijk aan dat 34e vers? Ja, dat gaat over vreemdeling. Vreemdeling. Vele dagen. Dat is dan ook het thema van onze preek vanmorgen. Een vreemdeling. En dan letten we in de eerste plaats op de aard van dat vreemdelingschap. Hoe zag dat er nou uit? We letten in de tweede plaats op de grond van dat vreemdelingschap. Wat was nou het houvast van Abraham in al die moeilijke omstandigheden? En we letten in de derde plaats op de duur van dat vreemdelingschap. Dus de aard, dat is het verband van onze tekst. De grond, Dat vinden we vers 33. En hij riep aldaar de naam des Heren, des eeuwigen Gods aan. Dat was de houvast van Abraham. En tenslotte de duur vele dagen in de Filistijnenland. En Abraham. Ja, nou gaan we even alleen naar die twee woordjes en Abraham kijken. En nu lezen we dat stukje nog eens opnieuw. We weten inmiddels dat Abraham een zoon heeft gekregen. Daar was hij heel blij mee. Abraham heeft een zoon, Isaac. God heeft dus dat grote wonder geschonken dat Sara zwanger werd. En dat hij een zoon uit Sara heeft. Bovendien weet Abraham, eenmaal zal uit Isaac de Christus geboren worden. He, dus rijke en grote belofte kon je niet ontvangen. Wat een rijkdom. En Abraham ziet die jongen opgroeien. Heerlijke boodschap elke dag weer opnieuw. Was dat een wonder voor Abraham. Dat hij in dat land woonde, Kanaan. Dat hij nou inmiddels een zoon heeft, Isaac. Maar dan gebeurt er nog iets in dit hoofdstuk. U weet, en Abraham was de drager van de belofte, en dat hij werd omringd door allemaal vijandige mensen. Die hem wilden doden. Het was dus in Kanaan voor Abraham levensgevaarlijk. Die omringende Filistijnen konden bijvoorbeeld, ja, zich verzamelen en dan Abraham van de kaart vegen. Ze konden ook Sara meenemen en onteren. Dat was ook al eens gebeurd. En dan komt die koning van de Filistijnen, Abimelech, met zijn generaal. En die zegt tegen Abraham, laten wij een verbond maken. En dat betekent eigenlijk dat er een afspraak komt en dat Abraham rust ontvangt. Dat hij niet meer elke morgen alert hoeft te zijn. Zijn er misschien Filistijnen die mijn vee willen roven, mijn knechten willen doden en mijn gezin willen doden. Er komt dus een voorstel vanuit die Filistijnen, laten wij in vrede met elkaar leven. Dat komt niet van Abraham, dat komt van die Abimelech. Dus Abraham heeft dat land. Hij heeft een zoon. En ontvangt rust. En Abraham. Rust. Dat hij dus in vrede daar in het zuiden van Kanaan. En er is inmiddels wat onderzoek gedaan naar hoe het toen was in het zuiden van Kanaan. Tegenwoordig is dat een woestijn. Maar toen viel er veel meer regen. Dus zo'n 4000 jaar geleden. En toen was dat eigenlijk een hele vruchtbare vlakte. Een steppengebied waar je dus heel veel vee kon onderhouden. Ze sluiten een verbond, dus Abraham krijgt daar rust in Kanaan. Het hoeft niet meer alle dagen alert te zijn. En dan komt er nog iets in dit hoofdstuk. Dat is het tweede wat ons opvalt. Want dan ziet Abimelech in het 29e vers dat er 7 ooilammeren, dat zijn 1-jarige lammeren, die hij apart heeft gezet. En zegt Abimelech, wat betekenen die lammeren? Waarom staan die daar nou apart? Van zomaar een groepje van die schapen stonden daar. En dan zegt Abimelech, waarom staan die er nou? Nou, Abraham, daar wil ik even iets mee zeggen. Kijk, als u naar een winkel gaat, en u ziet iets moois liggen, dan kunt u dat krijgen als u ervoor betaalt. Dat snapt u? Nou, lag daar in dat gebied van Abraham een put. Een bron. Dat was heel belangrijk in dat gebied. Water. Abraham had die put wel zelf begraven, maar er was steeds ruzie over tussen Abimelech en Abraham. Van wie is nou die put? En Abraham zet die scheve schapen apart en hij zegt, Abimelech, als jij dat aanvaardt, die 7 lammeren, dan geef je mij het recht op die put. He, dan is die bron dus vanaf nu voor mij. En dat weet Pichol, je krijgozer, de mensen die eromheen staan, die weten dat nu allemaal. En dan zien we in vers 30 dat Abraham dat ook zegt. En hij zeide dat gij de 7 ooilammeren van mijn hand nemen, zodat je dus de prijs die ik wil betalen voor die put aanvaardt. Dat doet Abimelech. En daarom noemen ze in vers 31 die put Berzeba, put van de eed betekent dat. En ze hebben het daar gezworen, dus wat krijgt Abraham daar ook? Hij krijgt daar een bron, een hele grote vruchtbaarheid. Dus hij krijgt een stuk land, Kanaan, van God. Hij krijgt een zoon. Hij krijgt in de derde plaats vrede met alle mensen omheen. Hij is dus bestaanszekerheid. En in de vierde plaats schenkt God hem een put. Voor zijn schapen en voor zijn beesten. Hij krijgt dus ook welvaart. Nou, we weten inmiddels dat Abraham zo'n 110 jaar oud, 120 jaar oud is. En hij wordt 175 jaar. Dan krijgt die man een mooie oude dag. Die heeft een pensioenvoorziening, zouden we zeggen. Nou, alles wat hij wil hebben, dat heeft hij. Bovendien weten we uit Genesis 14 dat hij 318 knechten heeft. Die allemaal wapens kunnen dragen. Dus rondom Abraham en rondom zijn tenten, er lag een heel leger met mensen. En het zal wel toegenomen zijn. Misschien zijn het er wel 500 of 600. Wat zien we daar nou? Gemeente, we zien daar Abraham. Sarah. Abraham, dat wordt een soort belangrijke man daar in dat gebied. Hij heeft een overeenkomst met de Filistijnen. Ze zullen elkaar niks aandoen. Hij heeft vrede. En wat zou u dan doen? Wat zou ik nou doen? Ik moet even over nadenken. Ik moet even stil over nadenken. En Abraham, laatste vers. Weet u wat ik zou doen? Bouwde een huis. Bouwde allemaal huizen. En bouwde om die huizen een muur. Want Abraham kwam uit Ur, dat was een stad. Hij was heel deskundig op het gebied van stadsbouw. En hoe je stad moest bouwen, hoe je huizen moest bouwen enzovoorts. Had hij allemaal het Ur der Galdeeën meegenomen. En zo'n huis dat geeft veiligheid. En als je er nog een muur eromheen en je hebt een stad. Nou, dan konden de Filistijnen helemaal niks meer maken. En Abraham bouwde een huis en hij bouwde een stad. En wat staat er? Dat staat er niet. Dat is de Hebreeënbriefschrijver opgevallen. En dat lezen we nu in de Bijbel. En Abraham woonde als vreemdeling. Gemeente, dat is het wonder van de genade Gods. Wij zouden daar een huis en een stad hebben gebouwd. We zouden daar een prachtige omgeving hebben gecreëerd. Met veiligheid van muren en huizen en knechten, flink bewapend. We zouden daar een soort Babel opbouwen, waar we nog jaren mee vooruit konden. En dan staat hier in vers 34. En ik denk dat toen de Hebreeën die schrijver dat opschreef, hij even stil is geweest. Want hij heeft die tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob. Hij heeft ook nog gezien dat Jacob werd geboren en Esau, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. En Abraham woonde als vreemdeling. Ik zal het nooit vergeten. Abraham was hier op aarde niet thuis. Abraham, die keek niet alleen maar naar de grond. Hij keek niet alleen maar om zich heen. Maar Abraham keek naar God. Hij heeft uitgeleid dat de Galdeën. En daar op het hoogtepunt, zouden we zeggen, van zijn macht en van zijn roem, zien we niet een trotse man. Ontmoeten we een man die in tenten woont en als een vreemdeling daar in Kanaan is. Dat brengt ons in de eerste plaats bij de aard van het vreemdelingschap. Hoe is dat leven nou geweest van Abraham? En Abraham woonde als vreemdeling. Dan zou ik natuurlijk een heleboel kunnen zeggen wat het niet is. Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat Abraham niet gezegd heeft van, nou ben ik een kind van God en nu kan ik eigenlijk niet meer goed voor mijn knechten zorgen en voor mijn vee zorgen. Ik moet de hele dag aan God denken en zo, dus kan ik niet meer aan de mensen denken. Nee. Abraham heeft goed gezorgd voor zijn vrouw, voor zijn kind, voor zijn knechten, voor zijn vee. Hij maakt ook afspraken met die Abimelech, die heidense koning, die van God nog gebod weet. Dus Abraham was niet een onpraktische, ja, wat vreemde man. Vreemdeling in de Bijbel is nooit vreemd doen. Dat wordt wel eens wat verward. Dat we zeggen, dan ga je raar of vreemd doen, dat betekent het helemaal niet. Wat is dat dan wel? En Abraham woonde als vreemdeling. Hoe heeft hij daar nou gewoond? Heeft hij nou wel gedaan? Gemeente, elke ochtend, dan denk ik dat hij zo eerst maar eens even een poosje met Sarah naar zijn zoon Isaac keek. Een gewone jongen natuurlijk, hè. Ook een jongen die moest leren lopen. Een jongen die ook moest leren praten. En net als alle andere kinderen. En zo was Isaac 2 jaar, 5 jaar, 7 jaar. Een jongen die moest leren omgaan met dieren en zo. En al dat soort dingen meer. Ook een jongen die een opleiding heeft gekregen in het huis van Abraham. En toch, het was een beloofde zoon. Abraham heeft in die jongen gezien dat God een waarmaker is van zijn woord. En dat heeft hij ook gezien toen Rebecca zwanger werd, want dat heeft hij nog meegemaakt. En toen werden Jacob en Esau geboren. En toen heeft Abraham geweten, kijk, Abraham de belofte, Isaac, Jacob. En later uit Jacob wordt een Juda geboren. Het leven van Abraham is in de eerste plaats het leven des geloofs geweest. En wat is geloven? Geloven is dat we het houden met de belofte Gods. En niks anders. En dat dat het belangrijkste en dat het voornaamste is in ons leven. Wat God heeft gezegd. Aan Abraham natuurlijk nog niet zoveel. Ga uit uw land en uit uw maagschap. Wat God heeft vervuld in de geboorte van Isaac. En wat de Heer nou ook vandaag nog doet. Gemeente, wat is een gelovige? Dat is iemand die door de genade Gods is opgezocht. Die ervaringen heeft in zijn ontmoetingen met de Heer. Maar die weet dat de Heer gesproken heeft in zijn leven. En dat is het enige alvast wat hij heeft. Al het andere, daar kan hij God niet mee ontmoeten. Een gelovig iemand die heeft de beloofde zoon ontmoet. En die kan niet meer leven zonder die zaligmaker. Wat is geloof? Kennen en vertrouwen. Lees er de Heidelberger maar op na, zondag 7, vraag en antwoord 21. Kennen en vertrouwen. Waarom woonde Abraham in tenten? Waarom woonde daar als vreemdeling? Omdat hij God op zijn woord geloofde. en niks anders wilde doen dan wat God hem had geleerd. En dat hij die zaligmaker verwachtte. Ik roem in God. Ik prijs onfeilbaar woord. Het is een gelovig leven. En Abraham woonde in de tweede plaats. De aard van de vreemdelingschap. Het is ook een gehoorzaam leven. Ik heb net al gezegd. Er is alle aanleiding om daar een huis en om een muur te bouwen om al die huizen heen. 318 knechten, het zal uitgegroeid zijn tot een stuk of 500-600. Nou, daar kun je toch een mooie stad mee bouwen. 600 mannen, hun vrouwen erbij. 1200 mensen, hun kinderen erbij. En je hebt al gauw een heel dorp van zeg maar 2.000-3.000 mensen. Nou, dat was in die tijd een forse stad. De Filistijnen zouden er jaloers op worden. En dat zou een aantrekkingskracht geven, gemeente, van je welste daar bij Berseba, bij die bron. Daar stond een geweldige stad, dat is een stad in opbouw. En dan was Abraham, de man uit Ur der Chaldeeën, die dus alles wist van het stadsleven, de nieuwe stedenbouwer zijn geweest in Canaan. Beroemde man. Maar God had dat niet gezegd. God had niet gezegd tegen Abraham, bouw daar nou maar een stad. En zorg maar dat je daar veilig zit en wat al niet meer. Het leven van een vreemdeling. Het is niet alleen een gelovig, maar ook een gehoorzaam leven. Gehoorzaam, niet aan wat mensen zeggen, maar wat God zegt. De 10 geboden. Wat God zegt in de Bijbel. Abraham heeft Gods stem gehoord. God roept hem uit Ur der Chaldeeën. Hij heeft er in Kanaan als een vreemdeling gewoond. En elke dag weer opnieuw. Hoe moeilijk soms ook. Heeft hij gehoorzaamheid geleefd. En dat komt het volgende hoofdstuk. Hè. Ja, dan gaat God zo ontzettend ver met Abraham. Niet meer begrijpt. Kijk, zolang we het nog begrijpen, gaat het wel, hè? Tuurlijk, ja, we begrijpen het allemaal. Nee, maar dan willen we wel gehoorzaam zijn. Als God nou eens onbegrepen wegen gaat. Wegen tegen vlees en bloed in. Gemeente, wat bruist er dan een opstand in ons leven? Heeft Abraham daar geen last van? Natuurlijk heeft hij er last van gehad. Die hele episode met Hagar en Ismaël. Daar zat onbekendheid met Gods weg. En het was ongehoorzaamheid aan God. Vooruitlopen op Gods weg. Heeft een hoop verdriet teweeg gebracht in het leven van Abraham en Sarah. Maar het leven van de vreemdelingschap, ondanks alles. Het is een leven in gehoorzaamheid. Gun door geloof in Christus kracht. Om die te doen uit dankbaarheid. Dat is ook vandaag nog hoor. Leven in gehoorzaamheid. Nee, niet alleen als we een fijn huwelijk hebben. Maar ook als we een moeilijk huwelijk hebben. Gehoorzaamheid. Niet alleen als het ons voorspoedig gaat en we een hele fijne baas en allemaal fijne collega's hebben. Ook als het moeilijk is. Gehoorzaam. Niet alleen als de overheid van ons dingen vraagt die wij ook wel kunnen instemmen, waar we het mee eens zijn. Nee, ook als de overheid van ons dingen vraagt waar we het niet mee eens zijn. Gehoorzaamheid. Hele belangrijke gedachte van die vreemdelingen. Hoor ze me ook als de meeste mensen misschien het niet met je eens zijn en je wilt en woest aankijken. Gehoorzaamheid. En Abraham woonde als vreemdeling. Een gelovig leven. Een gehoorzaam leven. En dan nog iets. En dan gaan we naar onze tweede gedachte. Vers 33. Berzeba, put van de eed. Daar bouwt Abraham een bos. Plant daar wat bomen. En een bos, dat betekent natuurlijk honderden bomen. Er ontstaat een heel, ja, hele plek waar bomen groeien. Nou, bomen kun je goed gebruiken om inderdaad tempels, gebouwen, huizen en wat niet al te bouwen. Dat lezen we niet dat Abraham doet. Wat dan? Hij riep aldaar de naam des Heren aan. Riep aldaar aan. Kanttekening 47 zegt: ontvangen hebben de nieuwe oorzaak van dankbaarheid. Heeft hij de openbare godsdienst aldaar gepleegd? Hij riep de naam, dus daar werd een offer gebracht. Daar heeft Abraham gebeden. Biddend leven. Gelovig leven. Geloof ziet op de belofte en op de belofte alleen. En op God van de belofte, op de belover. Dat vreemdelingsleven, dat is een gehoorzaam leven. En er komt een heleboel tegenop, gemeente. Ja, natuurlijk. Vanuit jezelf en vanuit de omgeving. En de een zegt dit, de ander zegt wat anders. En ten derde is het ook een bittend leven. Abraham had een bos. En daar riep hij de naam des Heren aan. Gemeente, nu kom ik eigenlijk bij het hart van dat vreemdelingsleven. Want denk erom, dat vreemdelingsleven, dat wordt door de duivel gehaat. Daar snapt de wereld niks van. De godsdienst heeft er een hekel aan. En je hebt jezelf er ook nog niet in mee. Wat moet je dan doen? Dan kun je natuurlijk op dat stoeltje gaan zitten en een slachtoffer worden. En dat kom je heel veel tegen. Ook bij Gods kinderen. Elia die ging onder je nevenboom liggen en zei: ik ben alleen overgebleven. Nou Elia, dat heb je dan compleet mis. Want er zijn er nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Laten we daar maar mee beginnen. Maar dat slachtoffergedrag. Weet je ook bij Elia. Een van die allergrootsten in het koninkrijk Gods tegenkomt. Dat had Abraham natuurlijk ook kunnen doen. Ja. God die roept, en God die brengt hem in Kanaan. En dan moet hij Ismaël wegsturen. En straks moet hij Isaac naar de Moria gaan brengen. Het vreemdelingsleven. Het is een biddend leven. Een bidden. Ik heb dat meer gezegd. Dat is dat. Dat heilig praten met de Heer. Dat is die stille gang naar de, ja, God. Je zorgen en je noden neerleggen bij de Heer. Bidden, dat is de ademhaling van de ziel. Dat ware vreemdelingsleven. Dat kent uiteindelijk, ja, die diepe wortel van dat aanhoudende gebed. Hij riep aan. Elke dag. Keer op keer opnieuw. Ja, maar had hij dan nog wel tijd voor zijn schapen en voor zijn knechten en voor... Gemeente, ik lees nergens in de Bijbel dat Abraham is gaan zitten en dacht van, nou ja, de schapen, dan moet God daar maar voor zorgen. Mijn knechten, weet je wel, dat zielige gedoe, dat lees ik niet. Kom ik nergens tegen. Het was wel het afhankelijke leven. Het afhankelijke leven. Hij riep de naam des Heren aan. En wat is dat een heerlijk leven. Dat is het leven van Daniel. In Babel. Die 3 tijdens daags de Heren opzocht. Dat is het leven van de apostel Paulus. Die zegt: bid zonder ophouden. Dat is het leven. Dat we keer op keer in de Bijbel aan herinnerd worden. Dat de kracht van de godzaligheid. En Abraham woonde als vreemdeling. Kent u ook dat vreemdelingsleven? Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Dat gelovige, dat gehoorzame en dat biddende leven, dat werd daar 4000 jaar geleden beoefend door de Vader aller gelovigen. Dit leert zijn kinderen ook vandaag nog. En straks komen ze eenmaal binnen. Het vreemdelingschap voorbij, we komen in onze derde gedachte nog wel op terug. En ze altijd bij de Heer zijn. En wie is nou dat grote voorbeeld? Wie is die grote vreemdeling geweest op de aarde? Die elke dag zijn vader nodig had. Die volledig aan zijn vader gehoorzaam geweest. En wie heeft 's nachts gebeden op de berg? Abraham was een mensenkind en hij struikelde. Heer Jezus heeft volkomen het vreemdelingsleven hier geleid. In deze wereld. En daarom wijzen we in Abraham naar hem. Die veracht was. En de onwaardigste aller mensen. Verzocht in krankheden. En ik was als verbergende. Het aangezicht voor hem. We gaan naar onze tweede gedachte. De grond voor dat vreemdelingsleven. Maar eerst luisteren we naar het orgel. En het orgel zal spelen op Psalm 130, het derde vers. Ik blijf de Heer verwachten. Hier in de kerk neur u weer mee en thuis mag u uit volle borst meezingen. 130, het derde vers. En Abraham woonde als vreemdeling. We hebben nu iets gezien over het karakter, de aard van dat vreemdelingschap. Maar wat is nu de grond, het houvast geweest in dat vreemdelingschap? Laat ik het eerst even proberen te verduidelijken, zodat u begrijpt wat ik daarmee bedoel met de grond. Kijk, als je bijvoorbeeld in het water ligt en je dreigt te verdrinken, je kunt niet zwemmen, dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je iets hebt om je aan vast te houden, zodat je niet verdrinkt. Ik hoop dat u dat begrijpt. Bijvoorbeeld een boom of een grote plank. Dat geeft ons dan houvast. Dat wordt nou ook met grond bedoeld. Wat was nou het houvast? Vast van Abraham. Zei Abraham, wat fijn nou dat ik met die Abimelech een overeenkomst heb. Die man kan ik wel vertrouwen en dat vind ik heel fijn en daarom ben ik veilig. Dat zou kunnen. Dat kom je vandaag de dag ook nog heel veel tegen, dat een heleboel mensen hun houvast zoeken in andere mensen. Dan kom je in de wereld tegen, kom je ook in de kerk tegen. Ja. Je hebt heel veel mensen die zeggen, ja, maar ik ben het helemaal eens met die domen en die domen is het helemaal met mij eens en dus is het eigenlijk wel goed met mij. Gemeente, daar wil ik voor waarschuwen. Dat u dit soort dingen toch verder van u. U moet natuurlijk dominees achten om hun ambt en de waarheid boodschappen. Maar u moet er niet op gaan vertrouwen. Want dat is verkeerd, dat is mis. Dan hebt u een verkeerde grond in uw leven. En helaas, dat kom je regelmatig ook bij mezelf tegen. Dan komen mensen gewoon tegen in zijn leven. En gemeente, daar slaat de Heer zijn kinderen uit. Daar moeten ze niet in gaan leunen en steunen. Ook niet in zichzelf. Ook niet in andere mensen. Alhoewel die andere mensen hun wel de weg der zaligheid kunnen wijzen. Maar de discipelen moesten niet bij Johannes de Doper blijven. Ze moesten naar de Heer Jezus. En daarom zegt Johannes de Doper, zie het Lam Gods. Daar moeten jullie zijn, niet bij mij. En wat is nou dat houvast van Abraham? Ik zei net, dat is niet Abimelech geweest. Dat is ook niet die Pichol geweest. Dat is ook niet zichzelf geweest. Maar ik lees in vers 33. En hij riep al daar de naam des Heren, des eeuwigen Gods aan. Dat is zijn houvast. Nou, dat is dan klaar, dan weten we dat. Nee, even opletten. Want in die woorden die daar staan in de Bijbel wordt ons iets verteld over wat nou precies die grond is. En dan wil ik eigenlijk zomaar een paar dingen noemen. Dat als je die tekst, vers 33, tweede gedeelte, nog eens rustig leest. Waaraan Abraham zich in alles heeft vastgeklampt. En waar hij door het geloof op leunen, want het geloof is een leunen op. Een steunen op. Waar heeft Abraham dan op geleund en gesteund toen hij leefde, toen hij stierf, toen het moeilijk was in zijn leven, toen hij de berg Moria op moest met zijn kind om die te gaan slachten? Waar heeft Abraham op geleund? Wat was zijn enige houvast? Dat staat in vers 33. Hij riep al daar de naam des Heren, des eeuwige Gods aan. Zal ik nou in onze tweede gedachte een paar dingen daarvan zeggen? Over die grond. Waar Abraham op leunt. U ziet hem bij wijze van voor u staan. Hè? Het is heel moeilijk. U ziet hem leunen en steunen. Hè? U ziet hem daar hangen in de zee aan die ene balk. En als die loslaten verdrinkt hij. We houden vast. Wat is nu de grondslag waarop de kerk des Heren wordt gebouwd? Wat is het enige houvast in deze wereld? Dan lees ik in vers 33. En riep aan. Aanroepen. Het staat in de Bijbel een keer een voorbeeld dat Mozes dat tegen een rots moest zeggen. In opdracht van God. Maar gemeente, u begrijpt allemaal wel. Ik ga natuurlijk tegen dit boek de Bijbel niet zitten praten. Ik ga ook niet tegen deze plank zitten praten. Waarom niet? Nou, omdat dat een dood ding is. En ik kan het wel allemaal doen, maar dat helpt niet. Afgoderij, dat is dat we tegen een stuk steen, een stuk hout gaan zitten praten. En daar ons vertrouwen op stellen. En je komt een leger mensen tegen, ook vandaag nog, die zeggen, ja, maar ik heb veel geld en ik ben gezond en noem allemaal maar op. En de mensen vinden verkeerde houvasten. Dat snapt u, hoop ik. En dan staat hij, hij riep aan. Wie roep je? Iemand die leeft. Iemand die kan luisteren. Wie is nu de God van de hemel? Dat is een God die oren is om te horen.
Dat is de levende God. En wat is de enige grond voor die pelgrims in deze wereld? Dat is de levende God. De God die zich in de Bijbel door zijn spreken en daden openbaart. We hebben in de hemel niet te maken met een God die niet luistert. We hebben in de Bijbel niet te maken met een God die zegt, ja, dat zeg ik wel, maar dat doe ik niet. In de Bijbel ontmoeten we de God die er ook is en die zichzelf openbaart. Een God dat we tegen mogen spreken. Een God die hoort. Elia stond eenmaal op de Karmel. En die Baalspriesters, ze waren bezig de hele dag. En het ging maar door. Ten slotte wordt Elia er een beetje moe van. En zei, jongens, jullie moeten wat harder schreeuwen, want er slaapt misschien jullie God. Of misschien op reis. Daarmee legt hij de dwaasheid van die Baalspriesters door. Ten slotte barst Elia zijn knie 7 keer. Of 12 keer. Nee, 7. En roep tot de levende God. Heere, antwoord mij, antwoord. De kerk des Heer leunt en steunt op de levende God. Paulus heeft het zo indrukwekkend onder woorden gebracht. De Heer Jezus een zaligmaker. Die 7 maal 24 uur aan de rechterhand Gods is en die ook voor ons bidt, voor ons eist. Zullen we dat in de eerste plaats even tegen elkaar zeggen? Dat voor Abraham, dat voor Elia, dat voor Paulus en voor al de Bijbelheiligen, de enige grond, de levende God. En geen dode God. Ook niet in 2020, waar er vele mensen zijn, God is dood en God bestaat niet. Nou, God bestaat wel. En hij openbaart zich door zijn woord. En wie hem nederig valt, de voet zal van hem zijn wegen. Dat doet de Bijbel dan maar op. Er is een God in de hemel die nog spreekt, ook vandaag nog. Kun je altijd begrijpen? Wij doen het wel. De levende God. Tweede plaats. De naam. Ja. De naam. Onlangs heeft hier een student gepreekt. Dat heb u misschien wel gehoord, hè? Meneer van der Kuil. Een man van naam. Dat was uit Filippenzen 2. En heeft een naam gekregen boven alle naam. De naam des Heer. De naam, dat is een persoon. En die persoon van de Heere, dat is een heerlijke persoon. We bidden niet zomaar wat vaags, zomaar wat in het algemeen. Leest u heel de Bijbel maar door. Gebed is je ziel uitstorten aan het adres van iemand die zich persoonlijk met je bemoeit. En die zich persoonlijk om jou bekommert. En dat riep de naam. Mensen hebben een naam. God heeft ook een naam. En daarin maakt God iets van zichzelf bekend. En daarin laat God zien dat hij er is. God is niet zomaar een algemene conceptie. God is niet zomaar een algemeen gevoel. God is een persoon. Hij heeft één wezen, de ene persoon. In het ene wezen zijn 3 goddelijke personen. En die God bemoeit zich met de hele wereld. Want hij bestuurt alles, hij heeft alles bepaald in zijn raad.
En uw God bemoeit zich ook met alle mensen. En uw God bemoeit zich ook met Abraham. Hij zegt, Abraham, ik ben uw loon. Uw schild zeer groot. Ja, Abraham heeft nu een overeenkomst met die Abimelech en die Pichol. Maar Abraham heeft een veel grotere held. De naam des Heeren. Een levende God. Een persoonlijke God. En dan dat woordje Heere, de naam des Heeren. Heere met hoofdletters komen voor het eerst tegen Genesis 2 vers 4. Komen verderop in de Bijbel tegen Exodus 3. Waar de Heere zegt, ik ben de ik zal zijn die ik zijn zal. Heere is Jehovah of Yahweh. Heere wijst op Gods ontferming, barmhartigheid en genade. God zegt tegen Mozes, Mozes, je moet dat volk uit Egypte leiden. Je bent nog 80 jaar, dat is niet makkelijk. Je ziet er ook als een berg tegenop. Maar ik ben erbij hoor. Ik zal zijn die ik zijn zal. Hoe moeilijk het ook zal zijn. Ik ben er overal bij in mijn gunst en in mijn genade. Heer, dat betekent God erbij wil zijn. De God is zijn ontferming. Hoe moeilijk de weg voor Abraham ook nog komt, want er komt nog Genesis 22 enzovoort. Hoe moeilijk die weg ook zal zijn, is erbij. Hij waakt. Hij woont in de hemel. Een levende God. Er woont in de hemel een persoonlijke God. Er woont in de hemel een genadige God. En genade betekent, gemeente, dat God erbij is. En dat hij dat naar alles uit. Als een geschenk uitdeelt. En een geschenk wat wij niet hebben ontvangen uit verdiensten. Maar een geschenk wat de Heer uitdeelt. Op grond van het werk van Christus. Uit louter genade. Naam des Heeren. Abraham heeft geleefd uit de genade Gods. En gemeente, dat is aan de ene kant een heel rijk leven. Dat is aan de andere kant ook een heel ingrijpend leven. Dat is de rijkdom. Nou, God heeft alles. Vergeving voor zondaren. In Christus is er een overvloed. En God deelt dat nog graag uit bovendien. Echt, God zegt niet van nou eerst is dit en dat. Nee. Het is bij God niet een soort koperij. We moeten eerst zoveel prestaties leveren en dan krijgen we een klein beetje. Nee, God deelt uit. Mild en overvloedig. Dat is de rijkdom. En u kunt niet bedenken of het is in Christus, in Gods genade beschikbaar. Voor schuldige mensen. En wat is dan het moeilijke? Ja, dat als God dat uitdeelt, dan wil hij graag lege handen zien. Dus als de Heer dat nou uitdeelt, dan legt hij dat neer. In een lege hand. Dat is voor mij nou zo moeilijk. Hè? Dat is zo moeilijk. Zo moeilijk. Want die plek van de fariseer. Hè? Ik dank u dat ik niet ben. Dat vinden we een heerlijke plek. Want daar kunnen we onszelf een schouderklop geven. Daar geven de mensen onze schouderklop. En dat is prachtig. Maar God vindt het niet prachtig.
Want die fariseeën hadden geen lege handen. En wat is dan die plek waar God nou zo vermaak in heeft? Dat is het geboefte. Wat er achter in die tempel stond. De tollen hadden iedereen op neerkeek. Waar je schoenen nog niet voor aan zou doen. Zo'n veracht, wee, nou man. Die kan zo naar de hel toe en... Maar wat niks meer. En daar keek God naar om. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Dat leert de Heer zijn kinderen. En daarom Heere, de God aller genade. En hoe rijker de Heere zich openbaart. En hoe meer hij van zichzelf wegschenkt. Des te armoediger worden we in onszelf. Je ontmoet wel eens mensen, die hebben heel veel. En die hebben ook vooral ervaringen en godsdienstige dingen. En dat wordt een enorm verhaal. Gemeente, als God in ons leven komt. Schromp al die verhalen van ons, die schrompelen in. We hebben niet meer zoveel te zeggen. Dan gaat die persoon van de middelaar schitteren. En dan wordt alles wat aan hem is begeerlijk. Zulken is mijn liefste. O, gij dochter van Jeruzalem. Dat is een ondervonden werkelijkheid. Zielsbevindelijk noemen we dat. Riep de naam des Heren aan. God als de levende. God als de persoonlijke. God als de genadige. En er staat er nog één ding bij. Des eeuwigen Gods. Ja, wat wordt daar nou mee bedoeld? Kijk. In de Bijbel wordt God wel meer de eeuwige God genoemd. De eeuwige God zij uw woning. En van onderen zijn eeuwige arm. De Joden zeggen tot op de dag van vandaag, God is de eeuwige. Hè? Ze hebben, als ze het over God hebben, ze over de eeuwige. En dan bedoelen ze eigenlijk, wij zijn mensen. We zijn een keer geboren, we leven, we sterven. Wij zijn tijdelijke wezens. Gebrekkige wezens ook. Zondige mensen. En God is de eeuwige. De onbegrijpelijke. De majesteitelijke, de schepper van de hemel en van de aarde. God in zijn hoogheid, in zijn majesteit, in zijn heerlijkheid. God die een ontoegankelijk licht bewoont. God die hoog woont en ook laag neerziet. Die verhevenheid Gods en die majesteit Gods. En die heerlijkheid en de heiligheid Gods. Abraham vereert niet een God die je uit een stuk hout kunt maken, die ergens kunt neerzetten. En dan kun je er omheen lopen, kun je er een teentje omheen zetten. En dan, ja, dat is nou onze God, Dagon. Nee. Abraham is de God van de hemel en van de aarde. Stefanus heeft eeuwen later gezegd tegen het Sanhedrin: God woont niet in een huis met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dat is ook de God. De God van majesteit, van heerlijkheid. Die we niet kunnen doorgronden, niet kunnen begrijpen. Een God die ook leert. Bijvoorbeeld in Romeinen 9. Wie zei gij, o mens, dat gij tegen God antwoordt. De soevereine, de vrijmachtige, de eeuwige God. Nou, dat is het houvast van Abraham. Heb u ook houvast? Heb u die God ook leren kennen? Jan die zegt ergens in de christinnenreis, als een heel wijs advies,
dat wie verstandig wil leven, elke dag aan zijn dood moet denken. Elke dag. Dan leef je verstandig. Want dan staat alles in het licht van de eeuwigheid. En dan kan het vandaag eeuwigheid worden. Waar gaan we dan op leunen? Waar gaan we dan op steunen? Er is een volk op de aarde. De Heer leert het al zijn kinderen. Hoe dan leek de Heer Jezus erover. En de rest heden uit, weg ermee. En hij riep aldaar de naam des Heeren aan. Dat is het enige alvast hoor, weg. Paulus heeft in de Filippenzen 3 zo duidelijk gezegd. En daarmee kunnen we God ontmoeten. Mijn tweede gedachte. Kijk even naar de klok en dan kom ik bij mijn derde gedachte. De duur van de vreemdelingschap. Dus de aard, de grond en de duur. En Abraham woonde als vreemdeling vele dagen in de Filistijnenland. Hij woonde daar dus in die tenten. Niet in een stad en niet in een huis, maar in een tent. U begrijpt wel, dat was... Hij bleef een kwetsbare man. Die Filistijnen hoefden maar van gedachten te veranderen. Ze kwamen weer uit hun steden. En ze zouden heel de... Ja, heel die boerderij van Abraham overhoop kunnen steken. Want ja, in tenten ben je niet echt goed beschermd. Dat snapt een kind. En eigenlijk zouden we allemaal tegen Abraham... Abraham, wees zo verstandig. Je hebt nu 600 mensen om je heen. Je hebt nu een mooi verbond. Bouw een huis, maak een stad, flinke muren eromheen. Dan ben je veilig voor de komende periode. Nee. Hij leeft daar. In tenten. Als een vreemdeling. Dus niet vreemd, maar als een vreemdeling. En dat heeft geduurd tot zijn 175 jaar. Toen is hij overleden. Toen hij 75 jaar was, werd die vreemdeling gemaakt. En toen hij 175 jaar was, toen hij stierf, was de vreemdelingschap voorbij. En dan moet ik in mijn derde gedachte iets zeggen over... Ja, de vreemdeling, de duur. Het heeft lang geduurd. Lang geduurd, hè. Van je 75 tot je 175ste. Ja. Kijk. God in ons leven komt als de Heer Jezus openbaar. Zou zo naar de hemel willen. Maar nee, zegt de Heer. Abraham, je blijft nog op de aarde. En daar in dat vreemdelingschap wordt Abraham geoefend. Geoefend in de leerschool des geloofs. En dat ging met heel wat struikelpartijen gepaard. Die vreemdelingschap duurde lang. Die vreemdelingschap was soms ook heel ingrijpend. Daar komen we zo meteen in hoofdstuk 22 een voorbeeld van een hele ingrijpende van dat vreemdelingschap. Of in hoofdstuk 12, toen hij daar als vreemdeling in Egypte verkeerde en dan komen die soldaten van de farao en die zeggen, hé, die vrouw, mee. Moet je maar gebeuren. Goed huwelijk. En dan komt de politie en die zegt, die vrouw is voor de koning. Niks meer mee te maken. Zo ging dat in die tijd. Nou, dat heeft Abraham natuurlijk hete tranen gekost. Ben je uit Ur vertrokken? Zit je in het beloofde land? Moet je vluchten vanwege de honger naar Egypte en halen ze je vrouw bij je weg? Het duurde lang. Die vreemdelingschap was ingrijpend. Er is een moment in het leven aan de grens ging. Hè? God spaart echt geen vlees en bloed, bij Paulus ook niet. En bij... Jacob evenmin. God slaat alles eruit wat geen God en wat geen Christus is. Dat moet er echt uit. Die vreemdelingschap, de duur. Ik ga troost. Ook momenten van diepe troost geweest. Hey, God is geen land van uiterste duisternis. Berzeba die put van de Heer kreeg. Die steppenweide die daar van God gekregen. En bovenal die jongen Isaac. En later Jacob. Abraham heeft nog een jaar of 15, 16 meegemaakt. Dat Jacob werd geboren. Dan ziet hij in die jongens die dat waren. Die levende zalig maakt oprijden. Want Isaac is een schaduw van de Heer Jezus. En later Jacob is een schaduw van de Heer Jezus. Zijn schaduw uit het Oude Testament. Dan ziet Abraham waarin in het opgroeien van de jongen. Het wandelen van de jongen. Het groot worden van de jongen. Ziet hij hoe de Heer nog straks in de volheid des tijds zijn eigen zoon zal sturen. En dat God zijn woord waarmaakt. Dat is de diepe troost van het vreemdelingschap. En daarom komen we ook naar de kerk. Daarom heeft God ons vandaag nog Bijbels gegeven. En daarom mogen we de troon der genade bestormen. Waarom? Om die persoonlijk die Christen de schriften te ontmoeten. Met hem te leven. En met heel een verloren bestaan. Bij hem te schuilen. Dat hij tegen Thomas zegt, geef je hand, maar leg maar in mijn hand, jongen. Ik ben het echt. Ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Dat is de troost van de kerk. Dat zijn de ontmoetingen in de vreemdelingschap met de zaligmaker, met de persoon van de middelaar die zich door zijn woord en geest openbaart. Ja, zegt u, ik heb wel eens dit ontvangen, ik heb dat wel eens gevoeld. En was er nou Christus in of niet? En hou alles maar gerust gedacht waar die Christus schriften niet in is. Want u kunt er God niet mee ontmoeten. Echt niet. Dat gaat niet. En waar die Christus zich openbaart en waar die zaligmaker binnenkomt, komt hij alleen binnen. Moet alles van u er dus uit. Ja? Helder. Dat is de troost voor Jacob Abraham. En tenslotte, ja, die vreemdelingschap heeft niet eeuwig geduurd. 175 jaar. Later Isaac, 180 jaar. En later Jacob. Ja. Jacob staat in de Bijbel, leunde op het opperste van zijn staf. En die staf was het symbool van de vreemdelingschap. Abraham. Vreemdeling gemaakt en vreemdeling gebleven op de aarde. Isaac, vreemdeling gemaakt, vreemdeling gebleven op de aarde. Jacob, vreemdeling gemaakt, vreemdeling gebleven op de aarde. En toen deze oude pelgrims de laatste adem uitbliezen. Altijd in tenten gewoond, hè? En dat zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Hij verwachtte de toekomende stad. De stad die fundamenten heeft. En welke kunstenaar en bouwmeester God is. Dan is de vreemdelingschap voorbij. Dan gaan ze één voor één de eeuwige glorie bidden. En dan zullen we altijd bij de Heer zijn. Het nieuwe Jeruzalem. Waar het de hemel neerdaalt. Hoe dichter ik nader. Het huis van mijn vader. Hoe meer dat ik hijg. Het eind van de kruis. Hij verwachtte de toekomende stad. Amen. Het orgel zal spelen Psalm 131 vers 4. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.